Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Rieneke Heining, senior L&D. Oh, wat prachtig al die afkortingen. L&D professional bij Bol.com. En Harm Jans, hij is director people and organizational development. Oh, wat een mond vol zeg, bij Bol.com. Als mensen de organisatie... zijn, dan is organisatieontwikkeling mensontwikkeling. Hoe zorg je ervoor dat je mensen blijft ontwikkelen? Wat zijn de laatste inzichten op het gebied van leren? En wat is nu eigenlijk het echte effect van al dat leren? People Power maakt een reeks programma's over learning and development met in deze aflevering Rieneke Heining en Harm Jans van Bol.com. Wil je nou meer afleveringen van People Power en wil je die gewoon op je telefoontje via WhatsApp, dan kan dat. Dan moet je ons nummer even opslaan onder je contactpersonen 06-45-66-7548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En we zijn heel blij, want we zijn al over de 200 abonnees heen. Alleen al via de WhatsApp, dus dat is hartstikke mooi. En wat we ook leuk vinden natuurlijk, is als je laat weten wat je er allemaal van vindt. En als je tips hebt van mensen waarvan je zegt, nou, die willen we echt heel graag horen. Dan kan dat natuurlijk ook allemaal via de WhatsApp-service. Wil je dat niet, maar wil je andere manieren om te luisteren naar People Power, ga dan naar peoplepower.radio. En die vind je alle mogelijkheden via alle podcastkanalen daar. Ik vind het in ieder geval bijzonder fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Rieneke Heining en Harm Jans van Bol.com in de studio. Ja, is toch een beetje gek. Jullie zijn van Bol.com. Dat is een soort niet bestaand virtueel ding waar je op knopjes drukt en dan komt er binnen veel te weinig tijd staat er ineens iemand voor de deur die komt afleveren wat je besteld hebt. En nu zijn jullie er gewoon. De verpersoonlijking van Bol.com. Leuk dat jullie er zijn. Welkom.
Dankjewel.
Thanks.
Maar niet alleen dat. Wat ik ook vaak toch hoor als ik met HR-specialisten, met HR-managers praat over de snelle ontwikkelingen die er zijn en alles wat er aan werving en selectie, maar ook leren en ontwikkelen, dan komen jullie ook vaak langs als een goed voorbeeld. Dus dat om maar gelijk de lat even hoog te leggen.
Fijn om te horen.
Ja, hè? Fijn, hè? Rieneke, eigenlijk bij jou beginnen. Hele eenvoudige vraag. We hebben het over learning and development. In ieder geval, daar gaat deze reeks over. Waarom is dat voor jullie nou zo belangrijk?
Zonder leren bestaan wij denk ik niet. Dat is zo integraal verbonden bij Bol.com en bij de geschiedenis van Bol.com. Als bedrijf dat zo snel groeit en dat staat of valt bij onze ondernemende cultuur. En hoe kan je ondernemer zijn? Ja, door risico's te nemen, door dingen te proberen, door fouten te maken en dus te leren. Dus ja, leren is bijna, zou ik zeggen, naast al die mooie spullen verkopen, de core business van ons bedrijf.
Oké. En merk je dat dan ook aan de positie die jullie hebben in de organisatie? Hè? Want om even heel flauw te zijn, is dat ook een van de vraagstukken vaak die de human resources mensen hebben. Dat ze zeggen, ja, we zitten niet aan tafel en we mogen niet meebeslissen. En als er strategische besluiten genomen worden, dan mogen wij, als het allemaal besloten is, mogen we aan de uitvoering werken. Is dat bij jullie dan anders?
Ik denk zeker dat dat gezien wordt in de organisatie. Als ik kijk naar de vragen die op ons afkomen. De manier waarop we midden in de organisatie eigenlijk als learning business partner aanwezig proberen te zijn en meedenken. Dan is dat ook wel practice what we preach. Maar wat ook heel tof is juist, is dat ook heel veel decentraal in afdelingen gebeurt. Dus heel veel gaat ook wel vanzelf. Zonder ons.
Ja. Het zou ook gek zijn als dat niet zo zou zijn.
Gelukkig maar,
als je zegt, ja, leren is eigenlijk onze core business. Als wij niks doen, dan gebeurt er niks. Ja. Ja, dat zou een beetje gevaarlijk worden. Harm Jans, wat ik altijd leuk vind om een gevoel bij te krijgen is... Hoe is het om bij jullie te werken? Hoe voelt dat?
Ja, nee, jij zei net, Bol.com misschien, hè, dus het zijn allemaal knopjes. En ik werk 11 jaar bij Bol.com. Dat is lang voor het bedrijf bestaat 20 jaar. Ja, ik heb daar ooit gesolliciteerd. Toen dacht ik ook, oh ja, ik ben wel klant. En het is een site. Hoeveel mensen zouden daar dan werken? Weet je wel, zijn dat gewoon 2 mensen ergens op een zolderkamer? Of het bleek toen al iets van 100 mensen te zijn. Ja, daar gaat er gewoon heel veel achter schuil, wat je gewoon ja, ook niet ziet natuurlijk. En ik denk wat Bob.com heel erg kenmerkt, en wat ik hoop dat mensen echt ervaren als ze bij ons binnenkomen, is dat je eigenlijk meteen heel veel energie ervaart. En je ziet daar veel mensen rondlopen, met elkaar bezig zijn. Iemand heeft wel eens tegen me gezegd, joh, bij Bob.com lopen mensen net iets sneller dan in andere bedrijven. Ik zie het gewoon, ik zie het tempo.
Fysiek ook
gewoon.
Echt.
Ja, echt.
Ja. Ja. Ja, het dus zou grappig zijn om als een soort organisatiecultuurmeting. Ja. Dat je gewoon alleen maar meet hoe snel mensen...
Gewoon het looptempo. Ja, precies. Gebeurt er een beetje wat in dit bedrijf. Nee, maar ik denk echt dat je dat... dat kun je echt voelen als je bij ons binnen bent. Dus dat tempo zit er gewoon heel erg in. Ja, wat Rineke al zei. Het is al 20 jaar een ontzettende ontdekkingstocht. En dus heel veel van wat we hebben gebouwd is inmiddels ook al wel weer anders. En dus je begint met online boeken en cd's. Maar dat zijn inmiddels alweer e-books en Spotify geworden. Of podcast, weet je. Dus dat verandert zo snel. Dus je moet continu het businessmodel. Dus hoe kunnen we bestaansrecht hebben eigenlijk in Nederland en België. Moet je heruitvinden. Ja, en dat betekent ook dat je jezelf als organisatie, als groep mensen, moet je ook continu weer opnieuw uitvinden.
Ja, voelen jullie dan ook de druk van buiten? Want Amazon heeft het een keer geprobeerd, hè, in Nederland. Niet gelukt. Ik neem aan dat ze niet weg zijn gegaan omdat het zo fantastisch ging.
Nou ja, ze zijn ook niet weg eigenlijk. Hè? Dus...
Ja, er is geen .nl. Hè? Je moet in Duitsland bestellen.
Ja.
Dus toch een beetje gek.
Ja.
Kan je toch beter bij het oude Hollandse bol.com. Dat heeft toch wel een fijner gevoel. Maar voel je wel... Het is natuurlijk wel een business waar hele grote spelers in zitten.
Ja.
Ja, die ook op een moment ervoor zouden kunnen kiezen van... Nou, dat Nederlands is toch eigenlijk wel leuk. Laten we maar eens even daar ook naar binnen stappen. Echt naar binnen stappen.
Ja, ja, we hebben een collega van ons, John Lin. Is half Nederlands, half Chinees. En heeft ons een tijdje geleden meegenomen in een perspectief van wat er in China bijvoorbeeld gebeurt. Hij zegt, ja, dus let op dat je niet blind staat op wat Amazon in de VS aan het doen is. Kijk eens naar het oosten en kijk eens wat daar gebeurt. Mm. Hoe snel daar winkelen verandert. Ja, dus hoe snel daar een beweging komt van eigenlijk een heel groot aantal kleine ondernemers. Die allemaal ineens mee kunnen doen in een digitale wereld. Waar in dit geval bijvoorbeeld een Alibaba heel hard aan trekt. Ja, en dat zie je natuurlijk. Die vertaalslag kun je nog best maken naar Nederland. Hè? Dus hoe goed lukt het ons eigenlijk om ondernemers in het Nederlandse retaillandschap te betrekken in de digitale wereld. En daar ligt voor een heel groot gedeelte de uitdaging ook voor Bob.com.
Ja. En wat interessant is volgens mij ook, hè, tenminste dat zie ik nou door mijn hoofd. Ik denk, hoe zorg je er nou voor dat soort signalen, hè, de collega's die blijkbaar dat beeld hebben. Hoe zorg je er nou voor dat gevoel overal in de organisatie zit? Want ik kan me ook voorstellen, hè, jullie doen het hartstikke goed in Nederland. Groeien gaat echt fantastisch. Kan er ook voor zorgen dat je met elkaar denkt, goh, wat zijn we toch wel lekker bezig met z'n allen.
Ja.
En dat is natuurlijk prima, maar het is ook wel weer een beetje gevaarlijk.
Ja, en dat gevoel, ik heb Bob.com nog nooit betrapt op een soort van ingedutheid of het idee van, oh ja, nu hebben we het wel voor elkaar, dus nu kunnen we even rustig aan doen.
Hoe komt dat, denk je? Want dat is
knap. We hebben het ook gewoon nog niet voor elkaar. Dus Bob.com heeft niet zoals een Coca-Cola of banken in het verleden gewoon een tijd lang een draaiend businessmodel gehad waar je wat een soort gehaktmolen is, waar je aan draait en er komt geld uit en je bouwt een sterk merk en dat kun je een tijd lang volhouden. En daar kun je misschien wel een beetje bij indutten. Dus bij ons is het nog steeds die ontdekkingstocht. Het klopt ook nog steeds niet voor het gevoel. En dus wat wij willen zijn, dus echt retail veranderen om winkelen makkelijker te maken voor mensen in Nederland en België. Ja, dat kan echt nog steeds heel veel beter en heel veel verder. Dus het voelt nooit af of zo.
En Rineke, hoe komt het dat zo voelt? Want als ik als buitenstaander, als consument kijk, denk ik, ja jongens, dit is toch al ongelooflijk. Ik bedoel, ik bestel wat letterlijk, want ik heb inderdaad volgens mij gisteren van het weekend ergens bestel ik iets. Niet eens bij jullie, volgens mij bij een partner van jullie. Nou, dat... Als je goed kijkt, heb je dat door. Als je niet goed kijkt, heb je het helemaal niet door. Ja, het ligt vanavond bij de Albert Heijn om op te halen. Zo snel gaat het. Dus maar blijkbaar lukt het jullie om het scherp te houden. Om dat hongerig te blijven.
Ja, goede vraag. Hoe komt het dat het zo voelt? Ik zit nu een half jaar En je voelt dit gewoon. Maar het is ook heel moeilijk te beschrijven.
Waar zat je hiervoor?
Bij Maxeda. Dus dat is van een bouwmarktbranche in Nederland en België.
Ja.
En daarvoor ook jarenlang in traditionele retail. Maar die vibe, die is er gewoon. En waarom dat zo is. Het zijn ook veel jonge mensen. Die houden van knallen en met elkaar gewoon ergens voor gaan. En die dolgraag willen bijdragen aan die groei. En aan hoe onze CEO dat ook noemt. Hè? Je zit in de Champions League van de e-commerce. En dat is gewoon super gaaf. Om dat met z'n allen te doen. In een cultuur die dat ook voedt. Om je ideeën te uiten en je kansen te pakken. Dus ja, zo.
Ja, dus dat leren, hè? Want het grappige is natuurlijk dat ontwikkelen of ondernemerschap, noem je het al even in het begin, en leren, dat zijn bijna synoniemen van elkaar bij jullie. Uitproberen. Ja. Ik heb zelfs begrepen dat als wij winkelen bij bol.com, dan zien wij bol.com, maar daar zijn ook 34.000 verschillende versies van, want daar kun je ook weer nieuwe ideeën worden daarop uitgeprobeerd en dan krijgen 1000 mensen krijgen wat anders te zien en dan wordt het gedrag weer geanalyseerd. Dus daar wordt heel veel geëxperimenteerd volgens mij. Dat zit dus blijkbaar in de cultuur. Zit dat dan ook in hoe jullie met elkaar werken? Want dat vind ik vaak dat als we hier in de studio praten over hoe leren en ontwikkelen mensen nou altijd, gaat het vaak over dingen die buiten het werk plaatsvinden. Hè, die plaatsvinden in een zaaltje of met een coach. Of dat zijn instrumenten. Hoe zit dat bij jullie? Waar wordt het meest geleerd?
Ja, dat is absoluut door te doen. Dat is allemaal learning on the job. En natuurlijk hebben we ook een heel uitgebreid aanbod aan ontwikkelingsmogelijkheden. En hebben wij ook nog traditionele klassikale trainingen en coaches. Maar je leert door te doen. Als je vandaag een rol hebt, dan is die volgende week anders. En dan is die over een half jaar helemaal anders. Dus daarin zit je groei, daarin zit je ontwikkeling. En dan wordt het ondersteund door de manier van werken, door de manier van vergaderen.
Doe die eens. De manier van vergaderen. Want vergaderen is iets waar heeft bijna iedereen een hekel aan. En toch doen we het allemaal. Ik overigens niet. Maar in de meeste bedrijven doen we dat.
Ja.
Hoe zit het er bij jullie aan?
Ja, misschien kan jij daar nog meer over vertellen. Aangezien jij dat hebt bedacht eigenlijk. Toch, Harm?
Oh, kijk.
Ja, we zijn veel mee bezig geweest de afgelopen jaren. Eigenlijk vanuit ook wel deels vanuit een irritatie dat vergaderen, het hoort er een beetje bij, hè, in het organisatieleven. Maar het is verschrikkelijk irritant.
Ja, het is een soort afwassen.
Ja, precies. Ja. Hij zegt, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die zegt, oh, gaan we lekker vergaderen.
Ja, nee, joepie.
Niemand vindt dat leuk. Maar als je gaat kijken naar bol.com, waar we heel veel werken in kleine teams. En waar we, dus bol.com is een beetje wars van hiërarchie. En we proberen heel veel verantwoordelijkheid in teams te leggen. En dat betekent dat heel veel van het werk wordt daarmee een soort groepsproces. Wat je met elkaar in een klein team doet. En dat is het voordeel misschien van een soort één-op-één hiërarchie met een manager en een medewerker is, ja, heb je al geen vergadering meer nodig. Hè? Je hoort gewoon wat je dan moet gaan doen. En of je gooit een kwartje in die manager en die neemt een besluit. En dan kun jij gewoon weer gaan uitvoeren. Dus als je meer als groep eigenlijk je werk gaat besturen. Dus je bent als team ben je verantwoordelijk voor een doel. En je kan ook als team besluiten gaan nemen. Ja, dan moet je dat ineens gaan regelen met elkaar. Ik weet niet of je wel eens in een commissie van een sportclub hebt gezeten. Of vergadering van...
Express niet.
Vereniging van eigenaars of zo. Weet je wel, van die groepsettingen waar je dan samen moet beslissen, maar er is eigenlijk niemand de baas of zo. Weet je wel? Dat is wel echt zo'n mooi recept om eindeloos lang over te doen. Dat is verschrikkelijk. Maar wij hebben dat dus wel nodig. Als je echt als team dus zelf je werk wil kunnen besturen, dan zul je dus ook moeten leren hoe je samen besluiten neemt, hoe je samen echt je werk bestuurt. Dus meetings bij bol.com zijn heel erg gericht op hele heldere doelen. Elke week kijken hoe goed zijn wij onderweg naar dat doel. Data erbij pakken. Zorgen dat je dat meetbaar maakt. En dat moet eigenlijk, wat wij noemen de sparks, de nieuwe ideeën en de problemen waar je tegenaan loopt, naar boven halen in het hele team. En iedereen in het team is dan betrokken. Eigenlijk om te zeggen, hey, maar als ik nu kijk naar hoe het gaat, dan heb ik daar dit nieuwe idee bij. En dan hebben we eigenlijk dit probleem en kunnen we het eens hebben over hoe we dat probleem kunnen wegnemen. En dan betrek je eigenlijk iedereen bij eigenlijk het voeden van het team met een soort brandstof. Dat kunnen dus ideeën zijn, maar ook problemen waar je tegenaan loopt. En om die om te zetten in continue verbeterstappen. En dat is eigenlijk waar onze werkstructuur heel erg op ingericht is. Nou ja, dat zou je een soort agile manier van werken kunnen noemen. Maar het is ook, het zorgt er echt voor dat je iedere medewerker, echt iedereen in de organisatie betrekt. En dat je dus kan intappen ook op de potentie van iedereen. En als je gaat kijken naar innovatie en waar moeten dan ideeën vandaan komen. En die komen echt niet uit die 6 of 7 mensen die in de top van het bedrijf zitten. Die ideeën die gaan overal eigenlijk in die organisatie schuil. En de truc is om daar op in te kunnen tappen. En dan ook nog eens echt werk van te kunnen maken. Dus het vereist ook nog wel wat discipline. En daar geloof ik echt in. Dat als je dat kan doen als organisatie. En dan maakt het er eigenlijk ook niet meer uit dat je groeit. En dat je dan kan zeggen, hey, een grote organisatie wordt over het algemeen steeds iets slomer, stroperiger. Nou, dat is vaak zo. Maar ik denk dat je dat echt een heel eind buiten de deur kan houden. Als je dus naar dit soort manieren van werken gaat kijken.
All right. Nou, daar gaan we zo verder op in. Omdat ik ook wel benieuwd ben. Hoe groeit dan zo'n bedrijf? Maar het leuke is ook wel. We hadden het over vergaderen omdat het zo stom is. En jullie zeggen eigenlijk van. Nou ja, het is eigenlijk ook een beetje de kern van ons bedrijf geworden. Omdat daar de innovaties plaatsvinden en het werk ontstaat. Dus daar gaan we het zo over hebben.
People Power op Nieuw Business Radio.
Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto, de cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer, omdat ook ik luister naar People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Rieneke zit te lachen om de jingle, maar ik moet er ook elke keer om te lachen. In de studio zijn Rieneke Heining en Harm Jans van bol.com. En we praten over hun mooie bedrijf. En het grappige is wel, we hebben het over learning and development. Maar ondertussen gaat het alweer over, stiekem ook wel weer over hele andere dingen. We hebben het al een beetje over de organisatiecultuur gehad. En net waren we beland bij hoe het dan in elkaar zit. Dat klinkt zo raar, hè? Maar we zijn natuurlijk allemaal gewend dat als we het over een organisatie hebben, dan denken de meesten, als je zegt visualiseer dat nou eens even, dan zien ze een harkje voor zich. Met nog wat zijtakjes en dat is dan de staf. Maar dat is het dan wel. Hoe zit het bij jullie? Hoe zou je het visualiseren?
Rieneke, het is een netwerk. Het is één groot netwerk van teams. Georganiseerd rondom doelen. Om op die manier elkaar te vinden. En ik vind het altijd zo mooi. Er is een van onze directeuren. Die verzorgt dan de onboarding voor nieuwe medewerkers in de winkelteams. En die noemt dan zijn functietitel. Maar dan zegt hij, ik noem het alleen maar nu bij jullie en als ik op externe events sta. Voor de rest boeit het niet. Het is niet belangrijk.
Ja, mooi. Ja. Ja. Maar help ons eens even. Want je zegt, we zijn rondom doelen georganiseerd en er zijn teams. En die werken aan die doelen. En noem eens een voorbeeld van een doel.
Ja, misschien ons.
Ja, je mag geholpen worden, want je bent al zeker 6 maanden in dienst. Yeah. Hè? Dus je bent al heel erg ervaren.
Ja, nee, we zijn er zoveel namelijk.
Ja, je moet kiezen. Welke? Ja. Jij zit ook naar boven te kijken van welke zal ik nemen. Ja.
Een bedrijf als bol.com heeft natuurlijk veel doelen. Hè? Dus bol.com zou je kunnen zeggen is hiërarchisch georganiseerd, maar dan is het meer een soort hiërarchie van doelen. Hè? Dus ons hoogste doel eigenlijk is, we willen retail veranderen om het dagelijks leven van onze klanten makkelijker te maken. Nou, dat betekent bijvoorbeeld dat bol.com zich steeds meer hervormt naar een platform. Hè? Dus van een winkel naar een platform. Dus dan zou je ook kunnen zeggen, nou, dan heb je een heel aantal doelen zijn gericht op het bouwen van dat platform bijvoorbeeld. Maar goed, gemak voor klanten bieden betekent bijvoorbeeld ook gemak in bezorgen. Hè? Dus zo zijn er teams bezig met Select, ons bezorgabonnement. Dus heb je voor 10 euro per jaar, word je eigenlijk helemaal ontzorgd op alles rondom bezorging. Dus mag je dezelfde dag bezorgen, avondbezorging, zondagbezorging zit er allemaal in. En ze zijn teams waarvan we vragen, van hey jongens, hoe kunnen we daar dan weer verder in komen? Dus dan zetten we bijvoorbeeld een doel op het aantal abonnees van zo'n dienst.
Oké.
Okay. Nou, dus we weten ook dat de klanten die select lid zijn bij ons, dat die tevredener zijn. Maar dat die ook trouwer zijn aan bol.com bijvoorbeeld daardoor. Dus ja, dat is wel een heel handig doel om na te gaan streven.
En hoe bepaal je dan wie er in een team zit? Want ik kan me voorstellen dat zo'n doel van, laten we zeggen, we hebben nu 10.000 selecte klanten en we willen naar 20.000. Nou, dat is een mooi doel, hartstikke goed. Maar dan moet je vervolgens wel bedenken, ja, één team is een beetje weinig. Ja. Dus er moeten er meerdere zijn. Ja. En hoe zorg je dan dat die snappen van elkaar wat ze moeten doen?
Ja. Ja, dus als je dat een beetje naar de bovenkant zeg maar, gaat bekijken, heb je dus allerlei doelen en soms tegenstrijdige doelen. En wel de limiet van het aantal mensen of het aantal uren dat je te besteden hebt met elkaar. Dat is natuurlijk iets wat heel duidelijk ook wel terugkomt in agile manieren van werken. Is dat je eigenlijk continu vanuit die limiet eigenlijk nadenkt. Ja, en dat je dan dus keuzes gaat maken. Nou, dat is overigens iets waar wij bij bol.com, als het dan over leren gaat, hebben we echt nog wel het een en het ander in te leren. Want wij zijn vaak super enthousiast. Allerlei dingen. Er zijn zoveel kansen. Zoveel dingen die dan nog weer beter kunnen. Ja, dus ook wij kunnen nog best wel scherper keuzes maken. We nemen vaak toch wel weer wat meer hooi op onze vork dan dat we werkelijk aan kunnen. Kom je dan gaandeweg, kom je daarachter. Maar dat ontstaat heel vaak uit enthousiasme. En de legio dingen die er ook te doen zijn. Als je zegt...
En is er een soort maximum aantal mensen wat in een team kan zitten?
Ja, dus wij gaan wel... Dus onze collega's bij IT zijn inmiddels geland op... dat ze zeggen van nou, ongeveer 6-7 mensen willen wij in een scrum team. En dat vinden we eigenlijk wel... En als het groter wordt dan dat, en dat gebeurt op een gegeven moment wel... maar dan zie je dat teams gaan splitsen eigenlijk.
Oké, en dan...
Dus een soort celdeling.
Ja, ja.
Ja. Nou, aan de niet-IT kant zitten we doorgaans ongeveer 10, 12 mensen... Jeff Bezos, onze grote vriend van Amazon, die noemt dat de two pizza rule. Dus die zegt eigenlijk, een team moet gewoon 2 grote pizza's kunnen bestellen. Die zijn in de VS dan wel groter dan in Nederland.
Dat zijn Amerikaanse pizza's.
Maar daar moet je gewoon mee kunnen eten. En als dat niet meer gaat, dan wordt je team te groot. En dat is eigenlijk, vind ik wel een mooie metafoor. En dat is eigenlijk wel wat wij ook wel een beetje aan.
En hoeveel mensen werken er bij bol.com? Dan kunnen we even snel delen, weten hoeveel teams er zijn.
Ja, precies. Ja, ik denk dat we nu richting de 1700 mensen gaan.
Jeetje. Ja. Dus er zijn, 150 teams ongeveer.
Ja, zeker.
En staat dus 27 mei. Dus dat is heel snel weer anders. Ja.
En hoe zorg je, want dat is natuurlijk interessant, hè? Want we snappen allemaal hoe afdelingen werken en zo. Dat hartje, dat snapt iedereen, want jarenlang hebben ze daarmee gewerkt. En mensen die bij jullie werken, die kennen ondertussen niet anders. Hoe hou je dan het overzicht over al die teams? Want voordat je het weet, zijn er weer 4 teams gesplitst. En doen die net weer andere dingen als dat ze gisteren deden.
Ja.
Houdt iemand dat in de gaten?
Ja, als je krijgt op een gegeven moment structuren waarin je eigenlijk teams van teams weer hebt. Dus onze collega's bij IT noemen dat spaces. Onze collega's van commercie noemen dat clusters. Maar het zijn eigenlijk woorden voor... laten we met 6 teams hebben we toch wel weer... de doelen waar wij aan werken rollen eigenlijk wel weer op tot een gezamenlijk hoger doel. Nou, laten we dat dan eens weer samen gaan besturen. Nou, dus dat soort structuren krijg je eigenlijk. Als je dat gaat tekenen, dan krijg je eigenlijk cirkels in cirkels in cirkels, als het ware.
Ja.
En die zijn... Dat is eigenlijk het netwerk waarin ik het ook over heeft. Kijk, de truc is dat als een organisatie eigenlijk heel stabiel is. En als je gewoon een heldere strategie hebt. En die kun je, en dat is eigenlijk de gehaktmolen waar ik het net over had. En dan kan die organisatiestructuur kan ook stabiel blijven. En dan helpt het als je gewoon zegt, ik heb finance en operations en logistiek en marketing. Dat is gewoon lekker duidelijk. Iedereen zijn functionele afdeling. En dan kunnen we dat gewoon zo houden. En op het moment dat je in een veel dynamischere setting zit. En het eigenlijk continu verandert wat je klanten willen en technologie verandert. En misschien in China dus allerlei nieuwe ideeën zijn er. En dan veranderen dus je strategie en je doelen veranderen continu mee. Hè? Dus van laten we online boeken en cd's verkopen naar... misschien moeten we andere productgroepen gaan doen. Misschien moeten we in België iets gaan doen. Misschien moeten we een platform gaan bouwen. Of tweedehands spullen verkopen. Of diensten gaan aanbieden. En dus dan veranderen continu je doelen. En als je organisatie dus maximaal ingericht zou moeten zijn om die doelen te bereiken, dan moet die dus mee veranderen. En dan moet je dus, als je echt die snelheid, die wendbaarheid wil halen, dan moet je organisatie dus ook super wendbaar zijn in hoe die ingericht is. En dat is heel complex, want dat betekent dus dat je misschien wel meerdere keren per jaar gaat kijken naar welke teams hebben we dan eigenlijk wel. Klopt dat dan wel? Moeten we niet toch wat meer teams hierop zetten en minder teams daarop zetten? Moeten we hier niet ergens nog de aandacht splitsen? En dat is precies wat er gebeurt bij bol.com. Dus dat we gewoon een aantal momenten in het jaar hebben. En dan gaat dus eigenlijk vol continu wordt die organisatie aangepast.
Dus wie kijkt daar dan naar? Wie?
Ja, dus daar zijn... dat zijn vaak sessies. En dus we hebben bij IT hebben we de... We noemen dat dan de team-thema-verdeling. En dat zijn vaak hele grote soort van big room planning sessies.
Maar dat is ook weer een team, dus.
Ja, dat gaat over...
Het is een team die kijkt naar hoe de teams verdeeld zijn.
Precies. Ja. Dus we hebben een tijdje een soort innovatieproces team gehad. Dus dat is eigenlijk bijna een soort commissie of zo die dan daarnaar kijkt. Ja,
de commissie vind ik wel echt saai klinken.
Ja, zo hebben we het gelukkig gewoon nooit genoemd.
Ik wou net zeggen dat...
Dat heet dan ook gewoon weer team.
Commissie teamverdeling.
Precies, niet hard op
zeggen. Klinkt als een hockeyclub. Alright. En in hoeverre draagt die structuur die je hebt, hè, die dus heel erg fluïde is, in hoeverre is dat nou ook weer van belang voor dat leren?
Ja. Ja, dus, Ja, dus als je als het gaat over experimenteren, hè, dus eigenlijk, eigenlijk zit er een hele belangrijke overtuiging in Bob.com dat je ja, dat het heel lastig is om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Dus je kan de markt lastig voorspellen, maar ook dus de werking van een oplossing lastig voorspellen. Dus wat je eigenlijk continu doet is eigenlijk hypotheses stellen. Ik denk dat als we deze knop blauw maken dat het beter wordt. Of ik denk dat als we dit team splitsen dat het dan beter gaat. En eigenlijk continu zeggen van oké, maar die hypothese moet je dus gewoon testen. Dus je moet op een gegeven moment gewoon vrij snel beslissen. Je moet even kort kijken van joh, neem ik hier niet een te groot risico. Hebben we nu een soort one-way street die we ingaan? Want dan is het misschien wel een beetje eng. Maar als dit iets is wat we eigenlijk ook wel weer een keer terug zouden kunnen draaien. Nou, laten we het dan gewoon proberen. Dus je gaat eigenlijk continu kijken of dingen gewoon veilig zijn om te proberen. En dan ga je dat eigenlijk doen. En op die manier leer je natuurlijk. Hè? Want dat betekent dat je vooraf gewoon eigenlijk een voorstel doet. Het gewoon gaat uitvoeren. En dan weer terugkijkt. En dan kom je in een soort learning loop. En ook wat je en structuren die je ook in Lean Startup of zo bijvoorbeeld weer terugziet. Nou, dat zie je in agile software ontwikkeling. Dat zie je ook in hoe wij commercieel onze winkels willen draaien. Maar dus ook in hoe we onze organisatie inrichten. Dus ook het harkje hoeft niet. We hoeven niet een jaar op te studeren en dat dan een manager het tekende dat het dan weer voor 10 jaar goed moet zijn. Nee, dat mag inderdaad best wel fluide zijn. En ook dat zijn dus learning loops. En als we dan een team splitsen en het werkt niet. Nou, dan zetten we ze gewoon weer terug bij elkaar. En dat gebeurt dus ook af en toe. Gebeurt dat.
Ja, wat er wel voor nodig is natuurlijk, is dat je ook heel goed kijkt. Werkt het wel of werkt het niet? Hè? Dus dat je ook gaat. Het is leuk om te experimenteren. Maar als je niet evalueert, als je niet meet, dan heeft het ook weer niet zo heel veel zin. En dan ben ik straks wel benieuwd naar hoe jullie dat dan doen. Maar we gaan zo eerst naar Jeroen Buescher. Want die de verzorgde column van vandaag. En die gaat het hebben, waarschijnlijk, denk ik, over het goede gesprek.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
In een grote leren fauteuil. Met een boekenkast vol kennis. Mijmert hij over het werkende leven. Hier is Buescher's bespiegeling.
Jeroen Buescher, die hangt aan de telefoon. En komt er net achter dat als ik een jingle instart, dan hoort hij de jingle helemaal niet. Dus die dacht, wat is er aan de hand? Ja, Jeroen, wij hoorden net jouw fantastische, prachtige, sfeervolle, met strijkers op de achtergrond, de aankondiging van Buescher's bespiegeling.
En die kan nu los.
Ja.
Helemaal goed. Luisteraars, ik wil het met u eens hebben over het goede gesprek. Ik hoor die term namelijk de laatste tijd steeds vaker. Het goede gesprek. Volgens mij wordt het geschreven met hoofdletters. De stem van degene die het uitspreekt daalt ook, is mij opgevallen. Op het moment dat hij het goede gesprek. Zachtjes op de achtergrond hoor je een haardvuur knapperen. De strijkers dienen zich aan. Ik weet nooit zo wat dat is met hypes, maar blijkbaar hebben wij daar behoefte aan. En ik zal er zelf een onderdeel van zijn. Maar als ik een term of woord te vaak langs hoort komen, ik weet niet wat het is, het zal wel mijn naargeestige aard zijn, dan ontstaat er direct een soort weerstand. En ik kan het nog beargumenteren, ook heb ik begrepen in de voorbereiding van deze column. Tegen dat goede gesprek, en volgens mij wordt daarmee bedoeld het goede gesprek tussen leidinggevende en medewerker, daar heb ik wat bezwaren tegen, merk ik. Het eerste bezwaar is namelijk dat ik heb in mijn leven vele goede gesprekken gehad en die hebben mij ook heel erg geholpen. Goede gesprekken met professionals, maar ook met onverwachte mensen, vrienden, familie, mijn partner. En die goede gesprekken, die hebben mij altijd een licht geschonken op mijn dode hoek. En die hebben mij verder geholpen. In de vorige aflevering van People Power Change, hè, voor mij een uur geleden, voor u een andere podcast, daar zien we een professional aan het werk. En die laat ook zien welke kracht dat goede gesprek kan hebben. Maar wat we ons niet lijken te realiseren, is dat goede gesprek altijd ontstaat op het moment dat je niet verwacht. En dat het altijd open is. En dat wil zeggen, mijn gesprekspartner had geen bedoeling. Die wilde mij niet iets laten inzien. Die wilde mij niet tot iets dwingen. Die had gewoon een gesprek. Die vroeg mij iets. En samen of alleen kwamen we tot nieuwe inzichten. En wat we steeds weer blijken te vergeten is dat een leidinggevende heeft nooit zomaar een gesprek met mij. Mijn leidinggevende heeft namelijk een belang bij mij. En dat mag u ook met hoofdletters schrijven. Een belang. En dat belang is dat ik goed functioneer. Dat ik bijdraag aan de productiviteit van onze organisatie. Misschien zelfs het belang dat ik goed in mijn vel zit. Maar die begint dat gesprek niet zomaar. Die begint dat met een bedoeling. Die wil ergens naartoe. En dat betekent dat ik bij elke vraag van mijn leidinggevende denk, waarom vraagt zij dit? Wat wil ze van mij? Waarom wil ze dit weten? Waar wil ze naartoe? En dat verhindert mij om werkelijk te luisteren naar wat zij zegt en wat ik zeg. En werkelijk het goede gesprek aan te gaan. Dat was bezwaar 1. Maar bezwaar 2 vind ik misschien nog wel verder gaan. Het goede gesprek kunnen voeren, intentioneel, van tevoren bedacht, dat is een kunst, dat is een ambacht. Dat kan niet zomaar iedereen. Luister naar de vorige aflevering van People Power Change, waar we een professional aan het woord laten die dit tot een kunde heeft gemaakt. En dat is niet zomaar iets. Het goede gesprek vraagt werkelijk open zijn, echt kunnen luisteren, niet oordelen. Benieuwd zijn naar welke nieuwe inzichten de ander je gaat brengen en niet je eigen gelijk opdringen. En dat is heel erg moeilijk. Dat vraagt oefening en dat vraagt werkelijk bereid zijn zelf te leren hoe je naar de wereld kijkt. Ik zeg niet dat ik goed in staat ben tot het goede gesprek, want dat is nogal wat om te kunnen. En nu gaan wij ineens in onze organisaties van al die leidinggevende vragen dat ze die kunnen zomaar beheersen. Vaak zonder opleiding, want ze waren gewoon het beste meisje van de klas en konden daarom wel leiding geven. Ik vind dat we ze daarmee onder druk zetten en iets vragen wat ze niet kunnen. En u weet het, hè, dilettantisme. Als mensen iets gaan doen wat ze eigenlijk niet kunnen, daar komen de verschrikkelijkste dingen van. Niet doen. Het goede gesprek, dames en heren. Ik weet het niet. Het goede gesprek is gigantisch belangrijk. Maar volgens mij is die hele hype rond het goede gesprek typisch een voorbeeld van waar de middelen, de doelen, wederom weer eens aan het overwonkeren zijn. Het doel is dat medewerkers in staat zijn om af en toe de tijd stil te zetten. Dus na te denken wat ze nou echt mooi vinden, wat ze echt leuk willen, wat ze echt goed kunnen. En waar ze echt een bijdrage in zouden willen leveren. En dat is belangrijk voor hedendaagse professionals. En dat wens ik iedere professional toe. Maar om krampachtig tussen 4 en 5 op vrijdagmiddag met mijn leidinggevende aan een eng bureautje met slechte cappuccino het goede gesprek te hebben. En nog wel met hoofdletters. Ik weet het niet hoor.
Ja, Jeroen, dankjewel. Dit was weer fantastisch, want ik kan je echt... Nou, ik durf wel te zeggen dat in 75% van alle afleveringen van People Power naar voren komt dat het goede gesprek zo belangrijk is. Of het dappere gesprek, of het, nou ja, hè? Geef er maar.
Ik wens jullie in de rest van de uitzending heel veel geluk met jullie.
Ja. Ja. Nou, vandaag is het nog niet naar voren gekomen, dus dat is zeer hoopvol. Ja. Dankjewel, Jeroen. Wil je nou meer afleveringen van de column van Jeroen Buescher horen, dan kan dat. Ga dan naar peoplepower.radio, dan klik je op de columnisten en dan hebben we ze allemaal netjes bij elkaar gezet voor je.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Rineke Heining en Harm Jans van bol.com in de studio praten over leren en ontwikkelen. En het grappige is, terwijl we dat aan het doen zijn, hebben we het er eigenlijk bijna niet over. We hebben het er wel over, maar we hebben het eigenlijk vooral over andere dingen. We hebben het over de organisatiecultuur gehad, we hebben het over de structuur gehad, of eigenlijk misschien het bijzondere aan de structuur. En daar eindigden we ook net, Harm, jij vertelde net dat... dat er gewoon heel veel geëxperimenteerd wordt. Dat als er een idee is dat iets beter kan, dan duurt het niet heel lang voordat iemand of een team beslist om te zeggen, oké, maar dan gaan we dat uitproberen. Dan gaan we gewoon kijken of dat werkt. Soms moet je daar een experiment voor maken of iets. In ieder geval ervoor zorgen dat de dagelijkse gang van zaken bij bol.com niet verstoord wordt. Maar in principe is er dus de ruimte om te zeggen, oké, dit gaan we uitproberen.
Ja, dus er zitten natuurlijk wel... Natuurlijk hebben we wel wat ideeën over de richting waar we heen willen. Dus iemand zegt van... zullen we dan toch maar eens de app lanceren in Duitsland of zo? Nou, dat zullen we dan misschien niet zo...
Maar dat is wel een groot ding, kan ik me voorstellen. Als je daar nog niet zit, dan ja.
Nee, dus gewoon binnen... Dus als je goed uitlegt wat de overkoepelende strategie is van het bedrijf... hoe we denken het verschil te kunnen maken... en waarde kunnen toevoegen aan onze klanten... dan is dat is de ruimte waarbinnen je dan beweegt. En in mijn ervaring gaat dat eigenlijk heel goed. Hè? Dus als je dat gewoon goed uitlegt en je zet gewoon een heldere missie of purpose eigenlijk neer voor je bedrijf, dan kun je daarbinnen eigenlijk best wel goed loslaten. En dan gaan teams echt wel goed nadenken over hoe ze daarbinnen dan hun creativiteit kunnen loslaten.
Ja, en Rineke, ik kan me voorstellen dat juist als dat de manier is waarop je elke dag aan het verbeteren bent, waarop je een nieuwe business ook creëert, dat dat leren er gewoon in zit. Want dingen uitproberen. Ja, volgens mij noemen ze dat vroeger, toen je nog heel klein was, noemden ze dat leren.
Ja, dat is ook zo. Toch? En dat is ook de manier hoe wij met leeroplossingen eigenlijk ook weer leren. Van wat is de beste leeroplossing? Dat is, afdelingen doen ook zoveel zelf. Afdelingen zijn dus zo zelfsturend en hebben ook soms hun eigen structuur binnen hun afdeling. Dus het maakt het ook heel moeilijk om vanuit een centrale, dat klinkt ook zo corporate, maar leerafdeling iets voor heel bol.com uit te rollen. Dat gaat ook niet. Dus
dat wordt niet
zo
uitgerold bij jullie,
nee,
toch?
Nee. Dus zo proberen wij dat ook. Wij bedenken ook een oplossing op die manier. Dat gaan we dan bij een afdeling proberen. En als dat aanslaat, dan gaan we kijken welke afdelingen daar nog meer behoefte bij hebben.
Heb je een voorbeeld?
Zo zijn we nu bezig met een thema dat gaat over het verbeteren van doorgroeien binnen bol.com. Er gebeurt al heel veel. Dat vind ik trouwens ook wel bijzonder, dat 1 op de 4 is het, hè, dat van onze vacatures wordt intern opgevuld. En tegelijkertijd zijn er ook wel daar vragen over. Van als ik nu een junior medewerker ben, hoe word ik dan mid-year? Of hoe word ik dan senior? En dat is niet altijd goed vastgelegd. En we willen ook niet gaan werken met uitgebreide competentieprofielen, omdat rollen gewoon veranderen. Dus dan loop je meteen weer achter de feiten aan. Maar hoe kunnen we dus nu toch kijken naar waar zit die vakvolwassenheid, op een aantal assen een framework maken, en dat met een afdeling gaan proberen. Werkt dit? Helpt dit? Oké, dan gaan we een volgende stap ontwikkelen daarin.
Ja, en dat zijn jullie nu aan het doen.
Ja.
Ja. En komen er al resultaten uit? Want op het moment dat jij gaat zeggen framework en assen, dan denk ik, alles bij jullie is rond. Zo stel ik me hier voor. Alles is rond. Het zijn allemaal teams. En die blubberen een beetje in elkaar. En dan zijn er weer twee teams. En dan gaan ze toch weer bij elkaar. Dus continu in beweging. Dus volgens mij alles wat je doet, wat recht en hoekig is, het klinkt een beetje als een soort always reclame, maar alles wat je doet wat recht en hoekig is, heb je dan niet gelijk het gevoel van, dit wordt best wel spannend. Wat past dit wel?
Ja, is ook heel spannend. Is ook heel spannend, maar dat is ook heel leuk.
Maar hoe is het voor jou? Want jij komt uit een traditionelere wereld en dan kom je ineens in zo'n soort barber-papa wereld, waarbij morgen kom je op je werk. Je bent hier vanmiddag hier bij ons geweest. Morgen zijn er ineens heel veel dingen. Zijn er anders?
Ja, nee, dat is ook. Dat is echt heel gaaf. En ik probeer op woensdag dan thuis te zijn. In het begin had ik ook echt zo'n soort fear of missing out. Want ik wil op woensdag ook naar bol.com. Want daar gebeurt gewoon altijd heel veel. En inmiddels is het oké om even gas terug te nemen, om te reflecteren en ook die skill te kunnen toepassen, om te zorgen dat we wel met elkaar op de juiste weg blijven en de juiste dingen doen. Ja.
Wel gaaf. We hadden het net ook even over, hè, want experimenteren is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ja, hoe bepaal je nou of datgene wat je bedacht hebt of wat je uitgeprobeerd hebt, of je daarmee door moet gaan, of je het groter moet maken, of dat je zo snel mogelijk weer terug moet? Hoe doe je dat, Harm?
Ja, ze proberen zoveel mogelijk te meten. Nou, hebben we natuurlijk als voordeel dat we in een hele digitale wereld leven als bol.com. Dus we kunnen echt alles meten. Dus we kunnen meten waarop geklikt wordt. We kunnen real-time kijken naar wat verkocht wordt. Dus je kan gewoon, als het zo meteen gaat regenen, dan verkopen wij typisch, gaan we wat meer verkopen. Want dan
zitten mensen meer binnen.
Minder zin om buiten naar een winkel te gaan.
Ja.
Dat zie je gewoon meteen. Iedereen kan dat meteen zien. Dus je hebt zoveel transparantie, zoveel data. Dat is ook ingewikkeld. Dus dat betekent dat we, als het gaat over, dat is een van de dingen waar we in investeren vanuit leren ook. Is hoe leer je mensen omgaan met zo'n grote bak data en daar wegwijs in te komen.
Ja, en je zei het al even, we hebben heel veel data. Het is heel transparant. Betekent ook dat iedereen dat je bijna overal wel bij kan?
Ja, dus bol.com kan iedereen, ongeacht je positie, kan gewoon bij data, dus bij financiële data. Omdat we zo georganiseerd zijn dat ook nodig is.
Ja.
Dus daar is eigenlijk niks in verstopt. Omdat teams hebben dat gewoon nodig om hun stukje van bol.com te kunnen besturen.
Ja.
En het is ook relatief makkelijk eigenlijk ook om beschikbaar te stellen, omdat het allemaal digitaal is. Ja, en de truc bij een experiment is dan om vooraf na te denken over hoe je denkt dat jouw Wat jouw hypothese is, ik denk dat als we deze knop blauw maken, dat er meer mensen op gaan klikken. Nou, natuurlijk kunnen we dan daarna kijken hoeveel mensen hebben er nou daadwerkelijk op geklikt.
Maar dat is wel de werkwijze die bij jullie gewoon standaard bij iedereen in zit. Dus je werkt volgens die waardehypotheses, die volgens mij ook in die start-up zitten.
Ja.
Dus als we dit doen, dan gaat die waarde gecreëerd worden en die waarde moet je dan vervolgens gaan meten.
Ja, dus ook in bijvoorbeeld onze commerciële organisatie, waar we echt bezig zijn met het dagelijks runnen eigenlijk van de winkels. Dat gaat over welk assortiment willen we voeren? Hoe zien producten eruit in de app of op de site? Zijn onze prijsniveaus goed? Veel disciplines die daar bij elkaar komen. Nou, commercie van oudsher gaat dat toch wat meer over meningen. En misschien zelfs wel wie het hoogst van de toren schreeuwt. En bij Bob.com kan dat helemaal niet. Dus daar moet je echt gaan kijken naar, oké, hoe werkt het dan? En dan moet je best een diepgaand begrip ook als team hebben van, waar komt eigenlijk mijn omzet vandaan? En hoe zorg ik dat ik voldoende marge haal? Wat zijn de belangrijkste drivers van klanttevredenheid? En dat kun je allemaal, dus echt van klantonderzoeken naar sturing op marge en waar.
Maar dus ook de marge van de producten, de productgroepen, maar ook wat er vorige week binnen is gekomen op een bepaald gedeelte. Daar kan iedereen gewoon bij.
Ja.
Wauw.
Ja.
Jeetje.
Ja.
Ik kan me nou zo goed voorstellen dat mensen luisteren hiernaar. Tenminste, dat hoop ik altijd. En gelukkig hebben wij ook statistieken. Dus wij weten ook dat er daadwerkelijk mensen op play drukken. En dat die dit horen en die denken, ja, het is fantastisch. Maar wat kan ik hiermee? Want bij mij is het zo anders. En ik denk, Rienik, omdat jij komt uit een traditionelere wereld. Je zit nu een half jaar bij bol.com. Geef de luisteraars nou zo'n advies. Als die denken, oh wauw, dit willen wij ook. Maar je snapt volgens mij ook, ja, van A naar B in één keer, dat is onmogelijk. Wat kunnen ze nou doen? Wat kunnen mensen nou doen om dingen uit te gaan proberen? Om te zeggen, nou weet je, dit stapje, dan word je een beetje meer bol.com.
Wauw.
Simpele vraag.
Ik denk, beginnen bij heel groot te denken. Dat heeft bol.com in de hele geschiedenis al gedaan. Altijd hoge doelen gezet. En zelfs zo dat de mensen die begonnen ook dachten, ja, maar dat gaan we nooit halen. Weet je wel? En dan nog erdoor praten, we gaan het wel halen. We gaan het gewoon doen. Dus een groot doel. Waar ga je impact maken? En dat ophakken in kleine eerstvolgende acties. Zodat het meetbaar blijft. Zodat je met elkaar kan besturen of je dat doel haalt.
Oké. Ja? Nou, die vind ik al hartstikke mooi. Ja. Nou, jij voelde me al aankomen, Harm.
Zelfde toch?
Ja, zelfde vraag. Wat kunnen mensen morgen doen? Zonder dat ze gelijk moeten zeggen, oh weet je, we gooien dat hele harkje overboord. En iedereen krijgt een andere functienaam. Of we schaffen ze af.
Ja. Ja, dus als je bijvoorbeeld, als je teams en mensen, afdelingen al iets meer ruimte zou willen geven voor ondernemerschap, dan zou je iets meer kunnen kijken al naar bijvoorbeeld het scheiden van wat en hoe, noemen we vaak zo. Dus bijvoorbeeld, het is een mooi ding denk ik om naar te kijken, is wat Google doet met hoe zij doelen stellen. Ze gebruiken daar een methodiek voor, het heet OKR, Objectives and Key Results. En het sterke daaraan is dat je eigenlijk als management heldere doelen stelt, maar dat je eigenlijk wegblijft van het hoe. Dus dat je vooral aangeeft wat er moet gebeuren. Dus we willen graag naar de overkant van de rivier. Maar hoe we daar komen, het maakt eigenlijk niet uit. En daar zit de autonomie, daar zit de ruimte eigenlijk voor het team. En dat is misschien wel een haalbaar stapje voor veel organisaties om te gaan toepassen. En daar kun je online heel veel van vinden. Het zit heel erg in het agile denken. Maar ja, dat zit ook heel erg verweven met hoe een bedrijf als Google bijvoorbeeld werkt. Nou, bij bol.com is dat echt bijna een soort van heilig principe. Dus dat je het wat en het hoe moet scheiden. Maar daarmee creëer je een situatie waarin je toch wel kaders kan stellen in je organisatie. Door slimme doelen te stellen. Maar ook heel veel autonomie, heel veel creativiteit bij mensen en teams kan
laten. En daardoor dus heel veel snelheid.
Ja.
Ja. Ja. Nou, ik kom een keer meten hoe snel mensen wandelen bij jullie. Alleen maar slanke mensen natuurlijk, want die wandelen zich helemaal rot door de wandelgangen met elkaar. Ik heb er enorm van genoten. Ik vond het super leuk dat jullie hier waren. Je hebt geluisterd naar Rienike Heining en Harm Jans van bol.com. Ik begin al een achternaam. Je hebt een nieuwe achternaam gekregen. super leuk om van jullie te horen hoe dat dan in zo'n totaal andere organisatie dan wat we regulier langs krijgen gaat. En volgens mij zijn we nog niet klaar. Dus we gaan jullie gewoon gezellig over een tijdje terugvragen. Dus dank daarvoor. In de volgende aflevering, het sluit ook wel weer een beetje aan. Want daar komen Ellie Ploemen. Zij is de HR-directeur van Achmea. En Maaike Blanchard. Zij is de HR-projectleider van Achmea. Die komen langs. En die komen praten over het afschaffen van hun beoordelingscyclus. En dat is al best wel spannend. Maar er is ook iets heel moois voor teruggekomen. Wat helemaal niet lijkt op een beoordelingscyclus. Dus heel veel mensen denken dan. Oh ja, voor het een komt iets anders terug. Maar dat is helemaal niet zo. En ik heb een beetje voorkennis, want ik heb al een bijeenkomst met ze mogen doen waarin ze dat hebben verteld. Dus dat hoor je de volgende keer in People Power. Kun je nou niet wachten, dan hebben we nog 235 afleveringen die je kunt luisteren. Dus dan heb je nog wat te doen van de week. Werk ze.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl